Ja, goedenavond allemaal. Hartelijk welkom bij de eerste Emmauslezing. Na deze avond willen we graag vaker zulke avonden gaan houden om allerlei maatschappelijke thema's te behandelen. Voel u ook vrij als u interesse heeft in een heel specifiek onderwerp om ons aan te schieten voor volgende avonden. Dan kunnen we kijken wat we daarmee kunnen doen. Vanavond zal het gaan om het vraagstuk rondom voltooid leven. Je denkt aan wat is het probleem precies, wat is de rol van de overheid hierin en hoe moeten we hiermee omgaan als christen. Dat zijn de belangrijkste vraagstukken voor deze avond. Bijzonder welkom voor de spreker Maarten Verkerk. Maarten Verkerk maakte deel uit van de commissie Voltooid Leven, commissie Schnabel, die advies gaf aan de overheid hoe om te gaan met dit onderwerp. Hiernaast is hij bestuurslid bij Vita Valley, zijn zorginstelling. En is hij bijzonder hoogleraar reformatorische wijsbegeerte in Eindhoven en Maastricht. Hij zal eerst een lezing geven en na afloop is er ruimte om vragen te stellen. En ook is het mogelijk om na de lezing iets te drinken en door te praten over het onderwerp. Dan ga ik nog even het woord geven aan Maarten Verkerk.
Ben ik goed verstaanbaar? Prima, heel fijn. Heel hartelijk dank voor de uitnodiging. Het is voor mij ook heel prettig om juist hier een lezing te geven. Ik voel Eindhoven nog steeds als een beetje een van mijn thuissteden. We hebben hier 9 maanden gewoond. We kerkten in het kerkje, ik denk enkele honderden of enkele kilometers verderop in de Orionstraat. Maar zo groot zijn die afstanden tegenwoordig niet meer. Heel graag wil ik u iets vertellen over de vragen en de problematiek rond voltooid leven. Zoals Menno ook zei, ik ben lid geweest van de commissie Schnabel. De commissie Schnabel kreeg de opdracht om onderzoek te doen naar de vraag rond voltooid leven. Wat is voltooid leven precies en wat zouden we daarmee mee moeten? En de opdracht aan de commissie Schnabel was van, hey, let erop, er zijn steeds meer mensen in de samenleving die vinden dat hun leven voltooid is. En dragen we daar geen verantwoordelijkheid voor en zou het ook niet moeten betekenen dat we de wet gaan aanpassen. Nou, ik zal straks nog iets meer vertellen over die commissie Schnabel. Maar de eerste vraag die ik eigenlijk zou willen hebben, waar hebben we het precies over? Nou, ik wil eerst dus de vraag stellen, wat is voltooid leven? Daarna wil ik aan de hand van het onderzoek van Els van Wijngaarden een stukje dieptepeiling gaan doen. Waar hebben we het nu echt over? Vervolgens zal ik iets zeggen over de ethiek en met name ook hoe je daar als individu naar kan kijken. Vervolgens iets zeggen over de verantwoordelijkheid van de overheid en tenslotte enkele christelijke of enkele bijbelse overwegingen, hoe u dit maar noemen wilt. Het eerste verhaal is van Martin Toonder. Martin Toonder is 90 jaar oud als hij een interview geeft aan Relevant. En Relevant is het maandtijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie. Martin Toonder heeft dan een welbewogen leven achter de rug. U weet, hij is een bekend auteur, gevierd wat dat betreft. Hij heeft 2 vrouwen overleefd. Ze zijn allebei gestorven. Hij had 4 kinderen. Alle 4 zijn kinderen zijn ook gestorven. En het enige wat hij heeft nog, kleinkinderen. En wat hij zelf zegt, is dat hij zich eigenlijk onthecht voelt. Hij voelt zich onthecht en zegt, mijn leven is voltooid. Was hij ziek? Nee. Tenminste, wel wat, even zo gezegd, wat ouderdomskwalen. Maar hij was niet echt ziek. Hij kwam ook nog niet in aanmerking voor euthanasie. Maar hij wilde dood. En hij schrijft dan ook het volgende, of hij zegt in dat interview het volgende. Het alleen zijn is het probleem niet. Maar de afwezigheid van mensen die je begrijpen. Mensen die we in gauwigheid geestverwant hebben genoemd. Die eenzaamheid ervaar ik dagelijks. Mijn leven is voltooid. Ook al schrijf ik nog aan een boek. Ik heb gedaan wat ik wilde doen. Ik heb op mijn manier geprobeerd om in mijn leven en werk iets bij te dragen aan een leefbaardere wereld. De dood komt, ik weet het. Maar ik vind wel dat die erg lang treuzelt. Voor mij is de dood niet afschrikwekkend, maar een natuurlijk sluitstuk van het leven. Hier loopt onthechting op uit. Veroudering is onthechting. En onthechting is sterven. En sterven doe je zelf. Sterven is een act. Een daad. Mijn lichaam is bezig me lelijk in de steek te laten. Een bitter einde gluurt om de hoek. Het zou gewoon moeten zijn dat de ene mens de ander het recht geeft om zichzelf het bittere einde te besparen. Martin Toder is een voorbeeld van wat voltooid leven wordt genoemd. Hij zegt, mijn leven is voltooid. Ik ben klaar. En des te ouder ik word, des te meer ik onthecht van deze werkelijkheid. En hij vindt dat we elkaar het recht moeten geven om dan ook zichzelf het bittere einde van de dood, in ieder geval de natuurlijke dood, te besparen. Het tweede verhaal, dat is van Nelly. Nelly is 87 jaar oud. En ook dit is een waar gebeurd verhaal. De naam is natuurlijk gefingeerd, evenals de foto. Maar Nelly is 87 jaar oud en ze kan eigenlijk zichzelf nog redelijk bewegen. Niet zo goed meer vroeger, ze kan niet meer op vakantie gaan. Maar ze is nog een beetje mobiel. Haar eerste huwelijk was een heel moeilijk huwelijk geweest. Ze heeft al veel verdriet gehad. Veel pijn, veel moeite en zorgen. En haar tweede huwelijk heeft ze gezien echt als een wonder, als een geluk. Ze is nu alweer enkele jaren weduwe en ze is eigenlijk bang. Ze is bang voor de toekomst. Want ze ziet dat ze achteruit gaat, dat ze steeds minder dingen kan. En ze vraagt zich eigenlijk af, wat gaat er gebeuren als ik straks heel erg ziek word? En kan ik het dan wel zelf? En moet ik dan niet naar een verpleeghuis? En hulp vragen, dat wil ze echt niet. Ook zeker niet van haar kinderen. Ik laat ook hier een stukje zien van wat Nelly in een interview zegt. Dit is niet een interview, maar dit is een beschrijving door iemand anders. Nelly geniet van alle sociale contacten in het leven. Haar leven is voltooid, zegt ze. De fases van werken, van opvoeden en nieuwe dingen, ondernemen zijn voorbij. Er komt niets nieuws meer bij. Ondanks de nog goede kanten van het leven kent Nelly angst voor de toekomst. Angst die voor een stuk het heden vergalt. Ze legt het uit als een grote vrees haar onafhankelijkheid te verliezen. En dat zal onherroepelijk te gebeuren. Ze is doodsbang voor de toekomst. De laatste tijd is ze zich bewuster geworden wat de angst precies inhoudt. Het is de vrees dat wanneer zij niet meer verder wil, ze daar de mogelijkheid niet voor heeft. Dat ze in de steek gelaten zal worden. Dat niemand haar garandeert op een pijnloze, waardige en snelle manier te sterven. Nelly staat er alleen voor. We zien bij Nelly heel sterk dat ze eigenlijk geen hulp aan anderen wil vragen. Ze wil tot het einde toe wil ze afhankelijk blijven. Of onafhankelijk blijven. En ze is, bij wijze van spreken, als de dood ervoor, dat die onafhankelijkheid, dat niet meer gaat. En ze voelt dat ze er helemaal alleen voor staat. Het derde verhaal is van, dat is een relaas van een dochter, Pien Berghuizen. Ze is dochter van een echtpaar. Haar vader, of haar moeder was 73 jaar en haar vader 77. Samen 150. En ze waren nog gezond. Zonder namen nog van alles. En ze hebben besloten om er samen uit te stappen. Ze ervaren hun leven als voltooid. Natuurlijk waren er wat fricties af en toe tussen moeder en dochter. Maar verder waren de relaties relatief goed. En beide ouders, die maken samen een einde aan hun leven. En het relaas, Pien is geïnterviewd door het NRC en dit verhaal komt uit het NRC. Pien zegt, mijn moeder was heel stellig over haar levenseinde. Ze besprak dat regelmatig met ons. Ze zou nooit naar een verzorgingshuis of verpleeghuis gaan. Nooit beginnen aan chemokuren of andere levensverlengende handelingen. Kort na deze vakantie, ze is enkele dagen met haar moeder op vakantie geweest, Op 9 november stuurde mijn moeder een mail dat ze zich in de zomer van 2014 wilde melden bij de Levenseinde Kliniek. We schrokken ons lam, maar we kregen geen ruimte onze emoties met ze te bespreken. Ze vroeg al snel, gun ons rust. En ze staakte het contact met ons. Geen telefoon, geen spelletje of chats en al helemaal geen bezoek. In december stelde ze, en ze is mijn moeder, mijn zus en mij per e-mail voor om bij een psycholoog te gaan praten. De psycholoog stelde voor, gaan jullie eerst maar eens over gewone dingen praten en gewone dingen doen en laat dit zware thema nog maar even rusten. Op donderdag 9 januari schreef ze ons, vanavond zal het stil blijven. We gaan bij vrienden eten. En de volgende morgen schreef ik terug, goedemorgen, hoe was het gisteravond? Het bleef stil. Mijn bangste vermoedens groeiden met het uur. E-mail gestuurd, ge-sms'd, geen reactie, gebeld, niet opgenomen. Zaterdag hield ik het niet langer. Ik ging met mijn zwager en mijn zus naar huis. We renden de trap op naar de slaapkamer. Daar lagen ze in bed, dood, hand in hand. Ik heb gegild als een gewond dier. We voelen ons in de steek gelaten. Zo laat je je eigen kinderen, kleinkinderen en dierbaren niet achter. De ouders van Pien, die hebben zelf op de tekst voor de rouwkaart geschreven. En er staat het volgende op. Afhankelijk zijn of worden van wie dan ook, de ander te zien aftakelen of ooit verder te moeten zonder elkaar, zijn dingen waar we niet aan moeten denken. Dus hebben we, terwijl we in goede gezondheid verkeren, helden van geest zijn, samen 150 jaar oud, in onze eigen hand, in ons eigen bed, hand in hand en tegelijk het leven beëindigd. Als je deze drie verhalen gaat bekijken, dan zie je eigenlijk dat het drie verschillende verhalen zijn. Het eerste verhaal is echt het verhaal van iemand die zegt, mijn leven is voltooid. Iemand die 90 jaar oud is. Het tweede verhaal is van iemand die bijna 90 jaar oud is en die bang is. Bang voor de toekomst. Bang dat ze haar onafhankelijkheid zal verliezen. En het derde verhaal is eigenlijk heel complex. Twee gezonde mensen die uit het leven stappen, omdat naar hun gevoel hun leven voltooid is. En als je kijkt hoe de kinderen zich voelen, dan moet je je afvragen, wat is dan een voltooid leven? Nou, wij hebben als commissie Snabel, hebben wij heel veel casussen bekeken. We hebben ook bijvoorbeeld heel veel verhalen gehad van de Levenseinde Kliniek. We hebben ook als commissie, mensen sturen ons casussen toe. En als je de literatuur kent, dan weet je dat er gewoon boeken zijn, ook over dit onderwerp, waar ook een heleboel casussen in staan. En als je dat allemaal de revue laat passeren, dan kom je tot ontdekking dat het woord voltooid leven vol romantiek zit. Want voltooid leven is geen romantiek. Het zijn grote verschillende verhalen. En al die verhalen passen echt niet onder het woordje voltooid leven. Als je goed gaat kijken, dan zijn sommige mensen waarvan het verhaal wordt aangeduid als voltooid leven, die zijn angstig. Andere mensen zijn bang om hun onafhankelijkheid te verliezen. Kijk maar naar de verhalen. Weer anderen zeggen eigenlijk mijn leven is mislukt en ik kan er niks meer mee en ik wil gewoon dood. En het laatste verhaal, kijkt u eens naar de mogelijke gevolgen voor nabestaanden. Dus je ziet een grote variatie. En te zeggen dat het gaat over voltooid leven, dat is een eufemisme. Dat is een veel te mooi woord. We hebben in het rapport ook dat woord overal tussen aanhalingstekens gezet. En als het betekent dat het allemaal verschillende verhalen zijn, dan betekent het dat er ook allemaal verschillende motivaties achter ten grondslag liggen. Er is ook een groot verschil met euthanasie. Ik heb ook in de commissie geleerd, want ik wist het natuurlijk ook niet allemaal precies, wat nou het grote verschil is. Als het over euthanasie gaat, dan gaat het om twee criteria. Het eerste is ondraaglijk lijden. Dat is redelijk subjectief, maar als iemand zegt, nou, de pijn is zo groot, ik kan het niet dragen, dat is ondraaglijk lijden. En het tweede, uitzichtsloos lijden. Er is geen medische behandeling meer mogelijk. Nou, als iemand aan deze twee voorwaarden voldoet, dan kan de arts zeggen, ik help u bij euthanasie. De arts heeft geen plicht om dat te doen. En als de arts het wil doen, dan zal er een tweede arts, die moet ook checken of eraan voldaan wordt. Nou, als wij over voltooid leven praten, dan praten wij vaak mensen die lijden, zeg maar even lijden aan het leven, of die klaar zijn met leven, of welke woord je ook wilt gebruiken, maar die niet voldoen aan deze twee eisen van de euthanasiewet. Nou, we hebben natuurlijk ook als commissie, hebben wij, ik zei het net al die casussen bekeken. We hebben dus gezegd, jongens, het is een hele grote variatie wat daar gebeurt. We hebben ook eigenlijk geen definitie gegeven, maar we hebben gezegd, ja, zeg maar aan de hand van die vele casussen, het zijn mensen, veelal op leeftijd, die zeggen dat ze lijden aan het leven. Nou, als je nog wat meer dieptepeilingen gaat doen, en dat heeft Els van Wijngaarden gedaan, dan wordt nog duidelijker wat daar bedoeld wordt. Els van Wijngaarden die heeft een promotieonderzoek gedaan, en die heeft, ik geloof, 25 mensen geïnterviewd, die zeiden dat hun leven voltooid was. En dat waren echte diepte-interviews, waar ze heeft doorgevraagd, ja, maar waarom denkt u dat uw leven voltooid is? Waarom wilt u eruit stappen? Wat speelt er in uw leven? Nou, wat zij aangaf, is dat er bij voltooid leven, het gaat om een onvermogen en een onwil om nog langer verbinding te maken met het leven. Let even op twee dingen, hè. Onvermogen. Mensen kunnen geen verbindingen meer leggen met anderen, maar ze willen het ook niet. Onwil en onvermogen om verbindingen met anderen te leggen. Nou, verder heeft zij onderzoek gedaan en ze heeft gezegd, nou, als je dat goed onderzoekt, dan komen er 5 thema's naar voren. En deze thema's vind ik heel belangrijk. Het eerste is existentiële eenzaamheid. Mensen zeggen gewoon, ik ben diep eenzaam. Sommige mensen zeggen, ik heb nog wel kinderen en die komen op bezoek, of ik heb kleinkinderen, ik doe nog dit, ik doe nog dat, maar ik voel me toch diep eenzaam. Echt diep eenzaam. Nou, ik moet zeggen, ik ben ook vele jaren ouderling geweest. Ik heb ook veel ouderen bezocht. Ik heb ook verhalen gehoord van eenzaamheid. Maar ik had ze zelf nooit geduid als een hele diepe eenzaamheid, een existentiële eenzaamheid. En soms zeggen we nog wel eens, ook bijvoorbeeld in de kerk, nou, heel mooi als er bezoekroosters worden gemaakt, of nog mooier als je mensen ophaalt. Maar mensen die heel diep eenzaam zijn, daar is meer aan de hand. En dan even zo gezegd, helpt een bezoekrooster niet. Het tweede is het gevoel er niet meer toe te doen. Nou, we weten allemaal dat, even zo uitgedrukt, het maatschappelijk imago, het maatschappelijk beeld van ouderen is niet positief. Dat beeld, even zo gezegd, maken we met z'n allen. Dat maken we met elkaar als maatschappij. Bij veel volken zijn ouderen de bron van wijsheid en de bron van ervaring. In onze samenleving is dat niet meer zo. En ouderen hebben het gevoel, we doen er niet meer toe. Dat is het tweede punt. Het derde, het onvermogen tot zelfexpressie. Daarmee wordt bedoeld dat ze het vermogen verliezen om datgene wat ze vroeger heel goed konden, om dat nog te doen. He, mensen die kunstzinnig actief zijn, die merken dat lukt niet meer. Ook de taken wat ze vroeger op hun werk deden, dat lukt allemaal niet meer. Ze willen het graag, maar het lukt gewoon echt niet. En het vierde is moe van het leven. Mensen zijn gewoon moe. Moe, dood en doodmoe als ze opstaan en als ze naar bed gaan. En als je nou de oorzaak vraagt, ze weten het niet en zeggen gewoon, ik ben moe van het leven. En het laatste, de vrees voor de afhankelijkheid. Dat kwam ook al in dat verhaal naar voren van Nelly en ook in het verhaal van die twee ouders. Mensen zijn bang. Bang om afhankelijk te worden van anderen. Mensen zijn bang om, als het niet thuis meer kan, om naar een verpleeghuis te gaan. Nou, deze vijf elementen, die laten ook zien wat er speelt bij mensen met die zeggen dat hun leven voltooid is. En wat Els van Weijgaard er nog meer laat zien, is dat ze zegt, het is eigenlijk heel ambivalent. Het is heel tweeslachtig. Aan de ene kant zeggen mensen, mijn leven is voltooid en ik wil eruit stappen. En aan de andere kant willen ze aan het leven vasthouden. Of eigenlijk gezegd zeggen ze, ja, het leven is, ik wil niet dood, maar het leven als het nu is, zo wil ik het niet. Maar Els zegt, het is heel moeilijk om het precies te peilen, want de ene keer zegt men, ik wil toch dood, en de andere keer zegt men, ja, maar ik leef eigenlijk nog. En ik wil nog doorgaan met leven. Nou, betekent gezien dat als je naar die problematiek kijkt, dat die best heel divers is. En dat het best, ja, er zit ook heel veel menselijke tragiek en menselijk verdriet in. Nou, hoe kijk je daarnaar? En ik noem bewust even het woord individuele ethiek. En daarmee bedoel ik, wat vinden mensen zelf daarvan? Nou, het eerste is, wij hebben natuurlijk in de commissie Snabel meerdere keren een rondje gedaan. Hoe kijk je er zelf naar? Wat vind jij ervan? Ik moet zeggen, ik heb mij de eerste keren bewust op de vlakte gehouden. Iedereen wist dat ik christen was. Ook de enige christen trouwens. Maar ik heb een hele tijd gezegd, ik heb hier geen oordeel over. Waarom? Ik wilde het eerst begrijpen. En als je het niet begrijpt, en je gaat toch wel zeggen dat je voor of tegen bent, om maar even simpel te zeggen, dan kun je wel eens voor je beurt spreken, en dat wilde ik niet. Maar als je naar die commissie ging kijken, die was samengesteld uit de hele breedte van de politieke samenleving. Dus zeg maar even van SGP, ChristenUnie aan de ene kant, tot VVD en 66 aan de andere kant, en alles wat ertussen zit. En dat betekent ook dat die hele variatie in opvattingen was ook in de commissie aanwezig. Mag dat wel of mag het niet? En daarmee dus een grote variatie in het ethische oordeel. Maar als je, ik zeg maar even bewust, probeert wat neutraal te gaan kijken naar die vraag van voltooid leven. Hè, ook als je bijvoorbeeld geen christelijke achtergrond hebt of geen zwaar humanistische achtergrond. Dat je zegt, nou het kan niet, het mag niet, het moet niet. Dan levert toch die vraag rond voltooid leven een hele, heel veel spanningen op. Gaan we even kijken naar het verhaal van Pien met haar ouders. Haar ouders hadden erover gesproken. En de kinderen waren in ieder geval niet klaar voor. En de ouders gingen zonder dialoog met de kinderen hun eigen weg. En dit is niet het enige verhaal. Er zijn heel veel verhalen van ouders die hun eigen weg gaan zonder dialoog met de kinderen of met dierbaren. Dus er zit een hele groot punt met de relatie tot geliefden. De tweede grote vraag is, ja, wat wil de arts? Wil jouw arts meegaan? Want bij euthanasie staat de arts voor een dilemma. En zo staat het ook in de euthanasiewet. Aan de ene kant het dilemma bescherming van het leven. En aan de andere kant heb je de waarde van barmhartigheid. En de arts, en daarom staat ook de euthanasiewet zit in het strafrecht. Euthanasie plegen is verboden, dat mag niet. Alleen de arts wordt ontslagen van rechtsvervolging als hij de juiste procedure toepast. Hij wordt ontslagen van rechtsvervolging. Maar hier heb je niet te maken met het dilemma tussen bescherming van het leven en barmhartigheid. Hier heb je te maken met autonomie. Je hebt te maken met mensen die relatief, gezien hun leeftijd, die relatief gezond zijn. Nou, de artsenorganisatie, KNMG, heeft afgelopen week of de week ervoor heel duidelijk een standpunt gegeven. Wij gaan daar niet mee. Wij vinden dit het doden van mensen. Wij doen dit niet. En de laatste is, en dat is eigenlijk ook een vraag waar, denk ik, veel liberalen geen echt antwoord op hebben. Stel je voor dat ik nou oud ben en denk mijn leven is voltooid. Welk recht heb ik, als ik autonoom ben en als ik onafhankelijk ben, welk recht heb ik om anderen te vragen mijn leven te beëindigen? Wat doe je daarmee? Mag je die morele vraag stellen? Nou, ik heb wel in de commissie gezegd, nou, heeft iemand daar een goed antwoord op? Mag je die morele vraag stellen? En mijn gevoel, ik zeg maar even mijn intuïtie, hè, dat zeggen we af en toe als filosoof, als we niet een heel goed argument hebben, zeggen ja, het is onze intuïtie. Nou, mijn intuïtie zegt, eigenlijk mag het niet. Maar goed, in ieder geval, los van wat je intuïtie ook zegt, er zijn veel vragen, hele serieuze vragen, onafhankelijk van welke achtergrond je hebt, maar dit type vragen, die spelen een grote rol. Verder even, dat als eerst even, nog van als je naar de wet gaat kijken, dan is zelfdoding toegestaan. Ik bedoel, het klinkt een beetje gek, maar als zelfdoding mislukt, dan kun je niet vervolgd worden door de wet. Dus zelfdoding is toegestaan. En er zijn ook mensen die zeggen, nou als je nou autonoom wil zijn, wees dan autonoom en doe het ook zelf. En dat wordt genoemd de autonome route. En dat betekent, nou, er zijn boekjes waar je dat gewoon kunt vinden, hoe die autonome route gaat. Ik kom nu weer terug op de commissie Snabel. Ik heb u gezegd dat in die commissie alle opvattingen rond voltooid leven, die zaten allemaal in de commissie. En toch heeft de commissie gezegd, wij willen niet dat de wet verder wordt opgerekt. Wij vinden dat de huidige wetgeving gewoon moet blijven bestaan zoals die is. Waarom? Nou, er zit één heel belangrijk punt in, dat de overheid heeft een eigen verantwoordelijkheid. En de overheid is niet de helft plus één. We denken tegenwoordig heel vaak dat de overheid is de helft plus één. En dan zeggen we nou, het volk beslist. Nou, persoonlijk vind ik dat wat te eenvoudig weergelegd. De overheid heeft een eigen verantwoordelijkheid. En ik zou die eigen verantwoordelijkheid ook bijvoorbeeld willen kenmerken met woorden als veiligheid. Veiligheid voor elke burger. Als rechtvaardigheid. Als het garanderen van vrijheid. Nou, dat type woorden. Nou, dan is de vraag waar wij ook voor stonden. Zou de wet veranderd moeten worden? Nou, even twee overwegingen. Als eerste, als je zowel in de Europese wet gaat kijken als de Nederlandse wet, wordt de overheid opgeroepen om het leven te beschermen. Dat staat in de wet. Wat ook in de wet staat, en dat staat ook in de Europese wetgeving, de burger is eigendom van zijn eigen lijf. En als de burger zegt, ik wil zelfmoord plegen, zelfdoding, dan mag dat volgens de wet. Mag ook volgens de Europese wet. Maar wil dat zeggen dat de overheid dat moet faciliteren? Dat de overheid moet helpen? Nee, dat staat in geen enkele wet. Ik kom nu bij een aantal hele serieuze vragen. En ik zou ook één dilemma vertellen waarmee we bezig waren als commissie Snabel. Ik was zelf de enige ethicus in de commissie. Dus we waren op een gegeven moment gingen we het hoofdstuk ethiek moest geschreven worden. En u weet, in zulke soort commissies, dan heb je een secretaris. En die doet het grote werk. Maar als er zijn stukken waar de commissieleden op deskundig zijn, dan schrijven die ook hele stukken aan dat rapport. Dus een aantal commissieleden hebben hele stukken geschreven. Nou, ik heb een groot deel van het hoofdstuk 7 geschreven. En ik weet nog dat ik de eerste versie opschreef. Ik dacht, nou, iedereen die weet dat ik een christen ben, dus laat ik nou gewoon verwijzen naar een atheïstische filosoof. Dus ik haal die wat uitgebreider aan. En nog een paar filosofen. Ik denk bewust geen christelijke filosofen. Eerste commentaar op mijn dingen. Dat is niet neutraal genoeg. Ik zeg nou, het is toch atheïstisch. Ja, maar dat is ook niet neutraal genoeg. Nou, ik heb dat hoofdstuk wel 6 keer herschreven. Want het was steeds niet neutraal genoeg. En ik dacht af en toe, barst. Dit is toch wel aardig neutraal. Maar ik vond de opmerking ook wel goed. Want als je weet dat je als commissie voor een brede samenleving spreekt, dan moet je niet één bepaald paradepaardje rijden. Dus dan moet je toch kijken dat je het zo neutraal mogelijk beschrijft. Nou, we hebben ongelooflijk nagedacht. Wat gebeurt er als de overheid gaat zeggen, ja, hulp bij zelfdoding, hulp bieden bij voltooid leven, dat mag. En we gaan daar een wet van maken. Wat zou er dan gebeuren? Kan dat? Kan dat zonder gevaren, zonder risico's of kan dat niet? Nou, het eerste wat we zeiden, wat gebeurt er als daar een wet komt? Dan is eigenlijk de vraag naar zelfdoding, de vraag naar voltooid leven, is moreel gezien een gepasseerd station. Dan wordt die vraag niet meer gesteld. En willen we dat? Nou, het antwoord was heel duidelijk, nee, dat willen we niet. En het is ook heel leuk, want dat argument komt naar voren in een boek van een Engelse atheïst, Kevin Yule. En die afficheert zich als humanist, atheïst en liberaal. En die zegt, nou, dat moeten wij net niet willen. Steeds als het gaat over het leven, dan moet die morele vraag komen, wat vinden wij ervan? Dus hier hadden wij als commissie een groot probleem. Als je toestaat, hulp bij zelfdoding bij voltooid leven, dan wordt de morele vraag niet meer gesteld. En zeker als artsen dat gaan uitvoeren, dan zijn een heleboel mensen die dan hulp bij zelfdoding gaan definiëren of gaan zien als medische zorg. Dus als de arts het doet, dan is het goed, dan is het medische zorg. Nou, dan is die morele vraag helemaal achter de horizon verdwenen. De tweede vraag is, of de tweede opmerking, als iets een mogelijkheid is, dan wordt het altijd een optie. Mensen gaan erover nadenken. Als je weet dat als jij denkt dat jouw leven voltooid is, puur het feit dat die wet bestaat, dan gaan mensen erover nadenken. En opties worden werkelijkheid. Een derde is, ja, een mogelijkheid wordt een optie wordt werkelijkheid. Maar wat denkt u van de druk van de omgeving? We praten vaak dat mensen afhankelijk zijn. Nou, als we een beetje goede wil hebben en je bent gezond, dan kunnen we zeggen dat mensen tussen de, nou wat zou ik zeggen, 20 en 60, 20, 65, 20 en 70, die zijn redelijk onafhankelijk. Redelijk. Want het hoeft maar een ouder te overlijden of een partner te ontvallen. En ja, vallen ze ook ongeveer om. Onder de 20 en boven de 70 zijn mensen afhankelijk. En des te ouder ze worden, des te afhankelijker ze worden van kinderen en van anderen. En dan is het ook heel makkelijk om mensen te beïnvloeden. Hoeveel bepalen kinderen niet voor hun ouders? Nou, gewoon goed, dat is normaal, dat is gezond. Tenminste, als men kwetsbaar wordt, dan is dat gewoon goed. En dan moet je ook de vraag stellen, als mensen zeggen, ja, ik wil dood vanwege op de basis van de wet voltooid leven. Is dat dan hun overweging? Is dat de druk van de familie? Is dat de druk van de samenleving? Denk er even om, zo prettig is familie altijd niet, hè? Weet u dat 10% van de ouderen door de kinderen wordt afgeperst, geterroriseerd of weet ik wat allemaal? 10%. Nou, gaat u even kijken wat er in gezinnen gaat gebeuren als er een erfenis is. Nou, het andere punt is voorbeeldgedrag. Met suïcide is bekend dat als een popster suïcide doet, dat het heel vaak leidt dat andere mensen ook suïcide doen. Nou, onze verwachting is dat dat met voltooid leven precies hetzelfde gaat gebeuren. En heel belangrijk is ook, op dit moment wordt er veel tijd en inspanningen geleverd om het aantal zelfdodingen terug te dringen. En het aantal zelfdodingen zijn op dit moment 1600 per jaar. Nou, gaat u even na, of denkt u eens met me mee, stel je voor dat wij met elkaar afspreken, oké, als jij dood wil, als dat jouw autonome beslissing is, dan gaat de overheid jou helpen, via een arts of een aparte stervensbegeleider. Nou, er zijn de mensen die zeggen nog van, nou, dat geldt pas vanaf 75. Maar geeft u mij eens een goed argument als het vanaf 75 mag, waarom mag het niet vanaf 70? Als het vanaf 70 mag, waarom mag het niet vanaf 65? Nou, dan ga je zo langzamerhand terug tot zeg pakweg 18 jaar. En er zijn een aantal politieke partijen die eerlijk zeggen, nou, die leeftijdsgrens is niet belangrijk meer. Als je dat gaat zeggen, als je gaat zeggen, het gaat alleen om mij als autonoom individu. Wat heb ik nog te zeggen tegen een jongere die zegt, mijn leven is voltooid. Die in een zware depressie zit of een zware psychose. Ik wil eruit stappen. Welk recht heb ik nog om iemand tegen te houden? Dat is de consequentie als wij ervan uitgaan dat een samenleving alleen nog maar uit autonome individuen bestaat. Als dat zo is, hebben we elkaar eigenlijk niks meer te zeggen. En hebben we ook niks meer met elkaar te doen. Nou, eerlijk gezegd, en dan kijkend naar suïcide, dat vonden wij als commissie angstig. En als laatste, bescherming kwetsbare groepen. En als je ook gaat kijken hoe de commissie dat beschrijft, dan gaat het om ook mensen met geen moreel kader. Mensen met weinig sociale contacten. Mensen die een psychische ziekte hebben. Mensen die een psychiatrie of mensen die lichamelijk of geestelijk beperkt zijn. Allemaal groepen zwakkeren. Die makkelijk overtuigd kunnen worden door een omgeving of door wie en door weet ik wat. En wij hebben gezegd, een van de belangrijke taken van de overheid is de bescherming van de sociaal zwakkeren. Of de moreel zwakkeren of de psychisch zwakkeren. Nou, als je nou dat hele rijtje overziet, hebben wij als commissie gezegd, nee, wij willen dat niet. En als je gaat kijken naar alle mogelijkheden die er genoemd zijn van toch toestaan van een voltooid leven, met de laatste wilpil, met de levenseindebegeleider, noemt die maar op. Wij hebben al die mogelijkheden de revue laten passeren en we hebben allemaal gezegd, draagt het toe bij een maximale veiligheid? Antwoord is nee. Leidt het tot een maximale deskundigheid? Antwoord is nee. Leidt het tot een maximale transparantie? Het antwoord is nee. En leidt het echt dat je terug kunt kijken, dat je mensen kunt aanspreken? Het antwoord is nee. Er zijn geen goede mogelijkheden, wettelijk gezien, om dat vorm te geven. En er wordt ook wel gesproken over het begrip gat in de heg. En dat moet ik uitleggen. Als een heg staat, dan kun je, zeker als er prikkels in zitten, kun je niet makkelijk doorheen. Nou, je kunt de huidige euthanasiewet zien als een heg. Je kunt er alleen onder bepaalde voorwaarden kun je er doorheen. Namelijk als het gaat over ondraaglijk lijden en het gaat over uitzichtloos lijden. Dan mag, nogmaals, het is geen recht van een burger, maar dan mag een arts helpen. Nou, als je autonomie als uitgangspunt hebt, dan is het maar enige dat mensen ja of nee zeggen. Ik wil het. Nou, dat betekent dat er een heel groot gat in de heg komt, want alle zorgvuldige procedures van de euthanasiewet, die zijn helemaal weg. En iedereen die zegt, ja, ik ben autonoom, ik beslis, ik wil. Dokter, doet u het maar. En als laatste, wat mij betreft, als overweging, wat maak je los? Wat maak je los als je als overheid zegt, en ook als samenleving, mensen die dood willen, die gaan we helpen. Wat maak je los? En ik moet eerlijk zeggen, ik heb er veel over nagedacht, ik weet het niet. Als ik heel optimistisch ben, en dat optimisme, dat zie je, nou, met name aan de neoliberale kant, bij de VVD en bij D66, die zeggen van nou, we pakken dat als samenleving goed op en we blijven het imago van ouderen omhoog houden, maar we helpen de mensen, dus het is een uitdrukking van de zorgzame samenleving, barmhartigheid. Nou, heel optimistisch paadje. Ik moet zeggen, ik deel dat optimisme niet, want zo goed zijn wij niet altijd als mensen. En ik vrees dat het imago van de ouderen als, nou ja, die zijn alleen maar last voor de samenleving, een financiële last en een andere last, dat imago alleen nog maar vergroot wordt. Maar ik weet het niet. Maar ik ben als de dood, als wij als samenleving niet meer voor elkaar gaan zorgen. En ik ben als de dood, als we ouderen zo gemakkelijk met ouderen omgaan, wat betekent dat voor, ja, noem maar even de barmhartigheid, voor het sociaal zijn, voor de solidariteit, voor de relaties in de samenleving? Ik moet eerlijk zeggen, ik ben daar niet gerust op. Nou, ik wil toch nog eindigen met een paar overwegingen van iets meer uit een christelijk oogpunt. Als eerste toch het leven is een gave van God. En als je dan tegen die problematiek van voltooid leven aanloopt. Ja, het is een heel serieus. Het zijn diepe, diepe vragen. En ik wil niet zomaar met makkelijke antwoorden komen. Het is heel makkelijk als je nog, nou wou ik zeggen, als je nog jongens sterk bent. Nou, het eerste geldt niet helemaal meer, maar het tweede nog wel. Dan kun je heel makkelijke antwoorden geven. In die antwoorden wil ik niet gaan. Maar het is toch wel een notie die bij mij blijft resoneren. Het tweede is dat de Bijbel ook spreekt over de moeite van de ouderdom. Denkt u maar aan spreuken. Verder ook andere, de oude filosoof Cicero, die hebben ook al een boek geschreven over de moeite van de ouderdom. Ja, ouderdom gaat gepaard met moeite. Het is inleveren, inleveren, inleveren. Het volgende is, heel belangrijk, ik denk wel dat er voor de kerk een grote uitdaging ligt. En ik ben één woord vergeten erbij te zetten, is het woord existentiële eenzaamheid. Er zijn momenten dat wij ook pastoraal gezien, laat ik het maar even zo zeggen, tegen grenzen aanlopen. Ik ken het begrip, ik zei het u net al, existentiële eenzaamheid, ik ken het niet. En als ik nu met deze kennis bij ouderen op bezoek ga en ik spreek met hen, dan heb ik dit begrip in mijn achterhoofd. En dan denk ik, hé, wat zeg ik soms? En als ik troost, hoe troost ik? En op welke manier doe ik het? En wat is wijs en wat is niet wijs? En ik heb hier ook met Els van Wijngaarden over gesproken, want af en toe dan treed je ook samen op, hè, zo gaat het. Maar die zegt van nou, daar helpen bezoeklijstjes niet aan. En het enige wat je kunt doen is het bespreekbaar maken. Het er samen over spreken. En ook dat punt van die existentiële eenzaamheid. Met verlies van zin. Ook in kerkelijke kring is het mij opgevallen dat we het moeilijk vinden om te spreken over de zin van het sterven. Wat is de zin van het sterven? En als je in het seculiere debat gaat kijken, daar is het sterven alleen maar negatief, negatief, negatief. Ik denk van het christelijk oogpunt dat wij daar ook nog iets te zeggen hebben. Wij kennen minimaal, en ik druk me maar even voorzichtig uit, we kennen ook nog woorden als schuld. We kennen woorden als vergeving. We kennen ook het hele diepste woord van relaties. En we weten, ik weet dat het een beetje normatief is, maar we vinden het altijd goed als verbroken relaties toch nog een keer hersteld worden. Zeker op zo'n moment. En als er iets is, en dat is heel gek met sterven, is hoe kun je leren sterven? Je alleen als de generatie die jou voorgaat dat voordoet. En daar ligt ook volgens mij al een stukje zingeving van sterven. Wat geef je mee aan degene die achterblijven? Ik heb hier niet echt goede antwoorden op. Maar ik denk wel dat het iets is wat we met elkaar zullen moeten doordenken. En wat we ook aan de orde moeten stellen. Ook in gesprek met ouderen. Ik weet geen zoveel antwoorden vinden. Het opvallende is dat in het boek Prediker bijvoorbeeld, ook als dit soort levensvragen gaan, veel vragen worden gesteld. Maar het antwoord verdwijnt haast. En het lijkt erop alsof dat antwoord niet meer belangrijk is. Ander punt is even heel iets anders. Als we praten over zorg, dan is er ook in Nederland, trouwens ook in alle landen, altijd de drijf geweest maximaal medisch ingrijpen. En proberen het leven zo lang mogelijk te verlengen. Nou, wij weten gelukkig er nu al veel meer van. En we weten ook dat, zeker als het kwetsbare ouderen betreft, maar ook bij sommige hele zware kankers en kankerbehandelingen, dat de negatieve effecten van de behandeling groter zijn dan de positieve effecten. En dat veel behandelingen bij kwetsbare ouderen leiden tot het vergroten van het lijden en tot het verlengen van het lijden. Dus op een gegeven ogenblik moet je echt afvragen, wanneer wil ik nog wel of niet een medische behandeling? En leidt dat misschien tot meer lijden en daarmee ook tot de problematiek van voltooid leven. En punt 6, het lijkt een open deur, ga het gesprek aan. Toch is het geen open deur. Wij uit de casussen die we gelezen hebben, dan gebeurt het regelmatig dat de ouders niet het gesprek zijn aangegaan met de kinderen. Of dat de ouders of de personen niet het gesprek zijn aangegaan met de pastor of de ouderling. En daar zit toch iets verdrietigs in. Natuurlijk, elke situatie is weer anders. Ik wil er ook geen normatief oordeel over hebben. Maar het is toch een belangrijk punt. En als laatste toch ook bidden. Laat dit ook iets zijn waar we, als de ouders te jong zijn, maar als de ouders, dat je daar ook over bidt. En als dat aan de orde is, bid er ook over als er anderen zijn. Soms kun je wel iets in het gebed noemen, maar als het in het gewone gesprek is het veel moeilijker. En we weten uiteindelijk als je bidt, dat er toch ook iets gebeurt, omdat er boven ook iets gebeurt, om het maar even zo uit te drukken. En niet alleen in die verticale relatie gebeurt er wat als je bidt, maar ook in die horizontale relatie. Ja, ik wil graag hiermee mijn verhaal beëindigen. Ik heb u aan de hand van de casussen laten zien dat de problematiek van voltooid leven heel divers is. En dat het woord voltooid leven een veel te mooi woord is. Sommige levens zijn voltooid en sommige zijn zeg maar even mislukt. Ik heb aan de hand van het werk van Els van Wijngaarden laten zien dat een hele serieuze problematiek ligt. En dat we iets met die problematiek moeten. Binnen de samenleving zien we dat de opvattingen over voltooid leven heel divers zijn. Maar als je wat meer gaat kijken, hoe zou je er vanuit het perspectief van de overheid naar moeten kijken? Dan hebben wij in ieder geval als commissie Snabel gezegd, en het was een brede commissie, en de ministers hebben van tevoren gezegd, dat is een commissie van wijzen. Wij hebben als commissie Snabel gezegd, ga niet de wet aanpassen. En ga dit niet mogelijk maken, want dit en dit zijn onze wijze overwegingen. Wat heel opvallend was, is dat toen de minister een brief schreef, waarin ze eigenlijk zei dat ze ons advies naast zich neerlegde en wel met de wetsvoorstel wilde noemen, dat in die brief de woorden de commissie van wijzen niet meer genoemd was. Dat was niet onze betiteling, maar was de betiteling van de minister. Nou, tenslotte heb ik nog enkele christelijke overwegingen gegeven, wat ook wel weer heel erg laat zien, laten wij deze problematiek heel serieus nemen, heel goed verkennen, niet direct maar zo met een antwoord komen, maar goed met elkaar in gesprek gaan. En als dat kan, laten we dat doen met een open Bijbel. Ik dank u wel. Ik heb begrepen dat we direct doorgaan met zeg maar even de vragenronde. Dus ik ben gewoon fijn om punten die ik niet heb uitgelegd of niet heb besproken of niet goed heb uitgelegd, dat we daar met elkaar in gesprek over kunnen gaan.
Wie heeft er een vraag of reactie? Antwoord heeft. Heeft de commissie ook gekeken of dit ook speelt in het buitenland, in andere landen? En hoe wordt er daarnaar gekeken?
Ja, de vraag is, heeft de commissie gekeken hoe het in het buitenland is? Nederland is een van de meest liberale wetgevingen. Degene die daarna komt is België. Of België is eigenlijk haast nog liberaler, maar is ongeveer hetzelfde als Nederland. Verder zie je dat in een aantal landen, bijvoorbeeld nogal wat staten in Amerika, is euthanasie wel toegestaan. Maar onder twee zware restricties. Namelijk dat het overlijden binnen een half jaar plaatsvindt. Dus echt dat iemand richting sterven gaat. En het tweede is dat ook de arts geen euthanasie pleegt. Maar de arts zeg maar alleen het drankje klaarmaakt. En de betreffende burger moet zelf dat drankje opdrinken. Nou, dus daarin zie je dat dat in het buitenland, waar het mag, is het behalve België, is het veel strenger. En het is ook, en dat advies is weinig naar voren gekomen in de pers, maar de commissie Snabel heeft ook geadviseerd om de Nederlandse euthanasiewetgeving aan te passen. Om maximaal, als mensen kiezen voor euthanasie, laten ze dan ook zelf het drankje drinken. En dat is beter ook gezien de ethiek richting de arts, want euthanasie is belastend voor de arts. En als de persoon het zelf doet, ligt ethisch gezien ligt het toch anders. En in het buitenland wordt op dit moment, er stond pas in het NRC een artikel met wat wij hier voltooid leven noemen, noemt men in het buitenland moord. Nou, het buitenland zit heel sterk te kijken wat gaat Nederland doen. Antwoord voldoende?
U heeft in een situatie gezeten die wij als christen denk ik allemaal herkennen. Namelijk dat je een minderheid bent geworden.
Ja.
En dat je dus aan tafel zit met heel veel andersdenkende mensen. En dan toch probeert om je eigen ethiek in te brengen. Wat voor kansen ziet u ook om toch zeg maar een brede draagvlak te krijgen voor christelijke normen en waarden. Behalve binnen het kerkelijke gebied.
Ja, de vraag is van, we zijn als christenen een minderheid. En hoe kun je dan alsnog een christelijk standpunt naar voren brengen? Nou, toen ik in de commissie kwam, heb ik een aantal vriendjes, tussen aanhalingstekens, maar gewoon een aantal mensen uit mijn netwerk. Die ook in dat type commissies hebben gezeten. Joh, wat adviseer je mij? Nou, er was van iedereen één advies wat ik kreeg. Ga niet het woord Bijbel gebruiken en niet het woord God en niet het woord christelijke ethiek. Doe dat gewoon weg niet, want je maakt één keer je punt en vervolgens sta je aan de zijkant. Nou, dat heb ik dus ook niet gedaan. En misschien ben ik wel degene die het minst het woord God en Bijbel hebben gebruikt van de hele commissie. Maar dat maakt het leven niet makkelijker. Want dat betekent dat jij, even zo gezegd, seculiere argumenten moet hebben. Niet christelijke argumenten. Waarom zou jij nou zijn tegen voltooid leven? Nou, dan wordt het allemaal wat kritischer. En dat betekende voor mij dat ik, zo zit ik dan in elkaar. Dan koop je toch maar wat meer boeken. En op een gegeven moment heb je zo'n stapel boeken die je deels gelezen hebt en deels ook niet. Maar ook juist boeken gelezen van seculiere mensen die zeggen, nou, daarom ben ik er tegen. En dan moet je ook inderdaad echt gewoon gaan denken van bijvoorbeeld, wat zijn de gevolgen daarvan? Nou, ik heb op een gegeven moment in de commissie gezegd, hè, je kunt op meerdere manieren ethiek gaan bedrijven. Er zijn drie grote richtingen in de ethiek. In het ene geval dan heb je het over het morele karakter van iemand, de deugden. Nou, moet je dan zeggen, is een arts die euthanasie doet meer of minder deugdzaam dan een arts die dat niet doet? Nou, dat leek mij geen zinnige discussie. Dus dat heb ik ook gezegd in de commissie. De tweede is, mag het ja of nee? Nou, als je zegt mag het ja of nee, nou, dan verschilt ook gewoon de mensen van mening. En het derde is, wat zijn de gevolgen? Nou, dan wordt het wel heel interessant. Want bijvoorbeeld, er zijn boeken over zelfdoding. En wat de gevolgen zijn van zelfdoding. En onderschat dat niet. He, families, ouders, vrienden van mensen die zelfmoord plegen. Die gaan er leven lang onder gebukt. Wat betekent het voor het imago van mensen? Wat betekent het voor het veiligheidsgevoel? Nou, dan kom je op wat ik dan noem even seculiere argumenten. En natuurlijk in de argumenten die je zoekt en zoals je ze verwoordt, speelt je achtergrond een rol. Maar in zo'n commissie is het zinloos om te zeggen, het leven is een gave van God, dus het mag niet. Dat is gewoon volledig zinloos. En dat is geen plek om te getuigen, want het is een plek waar gewerkt moet worden. Nou, het voordeel is, als je dus in mijn geval als een ethicus bent, dan ken je ook je vakgebied. Je weet op welke manier je wel en welke manieren je niet moet redeneren. En je kijkt ook een beetje, dat is ook natuurlijk een klein beetje apolitiek, van nou, welke wegen of met welke argumenten kan ik de ander overtuigen. En ik kan u wel een leuk verhaal vertellen, dat op een gegeven moment schreef ik een stukje tekst. En toen had ik het juist over zwakken. En toen dacht ik, nou, als ik nou heel goed nadenk, ja, wanneer ze praten van zwakte, ga eens kijken in bepaalde achterbuurten. Daar is geen moreel besef. Er zijn weinig sociale bindingen meer. Dat zijn twee argumenten. En het derde is mensen met een kwetsbare ouderen. En het vierde was mensen met beperkingen. Nou, dat zijn vier zwakke groepen. En ik dacht, nou, als ik er vier opschrijf, er zullen wel twee wegvallen, maar dan hou ik er in ieder geval twee over. Nou, tot mijn verbazing bleven ze alle vier staan. En daar staat dus ook dat er mensen zijn met een zwak moreel ontwikkeld, of die moreel zwak ontwikkeld zijn. En dat je dan erg moet oppassen rond euthanasie. Nou, zo ben je steeds met jezelf, met de commissie, ook met anderen in dialoog van wat zijn goede argumenten. En ik denk dat dat een grote uitdaging wordt voor ons als christenen. Als christen heb ik geen enkel probleem met op die manier na te denken en ook te reageren, omdat ik, en dan verwijs ik naar artikel 2 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, daar beleiden we dat we God uit twee dingen kennen. Als eerste uit zijn schepping en als tweede uit zijn woord. Nou, als het tweede niet lukt, richt je dan op het eerste. Nou, dat heb ik ook geprobeerd. En u ziet dat bijvoorbeeld ook aan de ChristenUnie. Ik heb het even over de politiek. Die zit dus gigantisch op de inhoud. Nou, die zit ook op het eerste deel van artikel 2 van de NGB. De SGP heeft onder Bas van der Vlies altijd op het verkondigen gezeten. Nu op Van der Staaij zie je, dat wordt de fluwele revolutie genoemd. Van der Staaij gaat van het tweede deel van artikel 2 van de NGB gaat hij naar het eerste deel. Dus hij gaat van verkondigen van het woord, gaat hij naar de inhoud. Nou, op die manier heb ik dat gedaan. Is uw vraag voldoende beantwoord? Pia.
Ik herinner mij, toen het rapport van de commissie Stabel net uitkwam, had het heel veel zeggingskracht, heel veel gezag. Nadien is dat volgens mij overroeld door het wetsvoorstel van minister Schippers. Hoe schat u het huidige morele gezag van dit rapport nog in? Heeft dat nog steeds een enorme zeggingskracht? Of is dat alweer, laat ik zeggen, een gepasseerd station vanuit de huidige politieke constellatie?
De vraag is, gezien het feit dat de minister in haar brief het rapport naar zich neer heeft gelegd en toch zelf met de wetsvoorstel wil komen, wat betekent voor het morele gezag van het rapport? Nou, dat is natuurlijk altijd een beetje moeilijk in te schatten en moeilijk om daar een eerlijk antwoord op te geven. Maar afgelopen week of de week daarvoor is de KNMG, de Koninklijke Nederlandse Vereniging ter Bevordering van de Geneeskunst, dat is de koepel van alle artsenorganisaties, die is met een rapport uitgekomen rond voltooid leven. En er stonden in de kranten koppen van de artsen zijn mordicus tegen. Nou, was dat een scherpe samenvatting, maar dat is de samenvatting. Als je nou gaat kijken welke argumenten in dat rapport staan, dat zijn ongeveer alle argumenten uit de commissie Snabel. En verder, ik ken de ethicus van de KNMG goed, Gert van Dijk. En Gert van Dijk zei tegen mij toen ik ergens lezing gaf, Maarten, dit is ongeveer het beste rapport wat ik ken over voltooid leven. En dit rapport zal heel lang, zal dit toonaangevend zijn. Ik weet niet of hij gelijk krijgt. Maar het is wel moeilijk om met de nieuwe wet te gaan komen als er A, een commissie van wijzen was, ik heb de naam niet bedacht, maar als die advies geven, zo snel op als zij, dan is het ook wijs om ernaar te luisteren. Maar als een KNMG niet mee wil, ik denk dat dat niet gaat lukken. En de KNMG wil niet mee omdat ze zomaar niet willen of omdat het niet betaald wordt of weet ik wat. Nee, dat zijn hele fundamentele vragen. Wat is de taak van de arts? En ik denk dat als je, nou, het lijkt mij politieke zelfmoord, als je over de arts heen wil gaan. Ik zou het absurd vinden, onmogelijk. Uiteindelijk wat het gezag van dat rapport blijft, ik weet het niet. Even zo gezegd, wij hebben, ja, heel serieus zijn wij als commissie bezig geweest. Ik moet zeggen, ik had het ook niet verwacht, maar ik sta ongeveer achter elk woord of elke zin van dat rapport. En dat zegt elk commissielid. Dus het is geen compromis, maar het is echt, we waren het eens, dit is het. Natuurlijk, even op zinsniveau denkt men wel eens, oké, dat zou ik anders formuleren, maar daar is men het over eens en we zullen zien.
Nou, ik wil even zeggen dat ik heel erg blij ben met uw betoog. Ik heb vanaf 1993 tot 2002 ongelooflijk mijn best gedaan in de hele euthanasiewetgeving die toen op stapel stond. Heb daar heel veel voor gedaan. heb met heel veel partijen gesproken. Ik was ook een beetje werkzaam in de politiek. Ook met heel veel bewegingen, christelijke bewegingen, Joodse bewegingen, alles en nog wat. We hebben ook petities aangeboden aan de Tweede Kamer. En ik herken in alles wat hier op deze PowerPoint tevoorschijn komt, het hele proces terug. Wat daar gesuggereerd werd, oftewel ja, eigenlijk bewaarheid werd, is hier allemaal te sprake gekomen. Dus de angst en alles wat wij nu allemaal, denk ik, toch voelen, is denk ik gewoon een voldongen. Dat is gewoon waar. Ik wil nog zeggen, omdat u zei straks van, je moet als het ware je christelijke geloof vertalen. Nou, wat ik heb gedaan is inderdaad om met menselijke taal alles naar voren te brengen. En dat moet je blijven doen. En ik ben zelf van katholieke huis en ik zit hier in de protestantse kerk. En deze kerk heet Emmaus. En dat is toch wel helemaal iets wat mij heel erg goed doet. Want als ik het niet meer wist, dan voelde ik me een Emmausganger. En ik heb daar heel veel aan gehad door met een andere geloofsgenoot of een ander iemand die u ook aangaf te praten, maar op dat niveau dat je Jezus zelf laat praten. Hè? En dat doe je als dat het geheel overstijgt. Dus waar twee of meer in mijn naam aanwezig zijn. En daar heb ik ongelooflijk veel aan gehad. Als je het niet meer weet, dan is dat in ieder geval iets wat jou zelf als het ware vrijpleit van onkunde.
Ja, ik dank u wel voor uw mooie woorden. Ik kan het eigenlijk niet. Ik heb er geen aanvulling op. Hoogstens kan ik zeggen dat mij ook opvalt dat als wij niet alleen met artsen praten, maar ook met name met verpleegkundigen praten en wijkverpleegkundigen praten, dat die eigenlijk maar één ding zeggen: wij snappen niet wat ze daar in Den Haag aan het bedenken zijn. Het is zo ambivalent. Dit moet je zo dubbelzinnig. Dit moet je gewoonweg niet willen. Dank u.
Ik ben zelf palliatief verpleegkundige en ik denk dat het wel goed is te noemen dat de VNVN, de Vereniging Verzorgende en Verpleegkundigen, wel aangegeven heeft dat het heel belangrijk is als mensen dit signaal geven, mijn leven is voltooid, om met hen in gesprek te gaan. En,
ja.
Dus het is geen stellig nee, zoals de KNVG gedaan heeft, maar wel een in gesprek gaan met. En dat is denk ik, vind ik zelf ook een heel belangrijk gegeven.
Ja. Ja, deze mevrouw zegt, die is zelf palliatief verpleegkundige, die zegt het is heel belangrijk om met mensen in gesprek te gaan als ze aangeven dat hun leven voltooid is. Ik kan het alleen maar bevestigen wat u zegt. En er zit in Nederland wel een stukje tragiek rond de palliatieve zorg. Dat begint nu langzamerhand wat recht te trekken. Maar omdat wij zo snel met euthanasie zijn begonnen en zo'n liberale euthanasiewet hadden, is ook de palliatieve zorg bij ons helemaal niet zo goed ontwikkeld relatief. En het is vanuit de christelijke kring dat die hebben veel meer aandacht gegeven, omdat die tegen euthanasie waren vooraan aan palliatieve zorg. En nu begint langzamerhand de palliatieve zorg sterker te worden. En ik heb geen getallen, ik heb er wel eens naar gevraagd, maar ik heb geen getallen kunnen vinden, kunnen krijgen. Maar ook voor een heleboel mensen die euthanasie laten plegen, zou zeer goede palliatieve zorg ook mogelijk zijn zonder dat euthanasie dan nodig zou zijn. En de mogelijkheden, heb ik begrepen, zijn ongelooflijk groot.
Mag ik even heel brutaal zijn en wat reclame maken voor de Jostie Band? Die komt zometeen naar Best in de Ledwina Kerk. En dat is een benefietconcert ten bate van de hospice die in Best werkt. En dat zou fijn zijn als de zaal daar helemaal vol kwam en kaarten kunnen verkregen worden bij Frans Bareman daar.
Kunt u iets zeggen over de andere beweging van waardig ouder worden?
Ja, er is een vraag was, kunt u zeggen over waardig ouder worden? Er is een beweging van onder andere Omroep Max, de ChristenUnie, en er hebben zich een heleboel partijen verzameld om meer stem te geven en aandacht te geven aan het waardig ouder worden. In de commissie hebben wij ook één heel hoofdstuk gewijd aan de vraag van preventie, om het maar even zo te zeggen. Preventie van dat mensen voelen dat hun leven voltooid is. En als je naar de onderzoeken gaat kijken die er op dit gebied zijn gebeurd, dan zijn er best veel mogelijkheden. En ik wil er wel bij zeggen, ook even kijkend naar het onderzoek van Els van Wijngaarden, er moet ook eerlijk zijn dat er ook situaties zijn van voltooid leven, dat we gewoon moeten zeggen, jongens, er is een hele diepe existentiële eenzaamheid en daar is niet zomaar even een oplossing voor mogelijk. Dus ik zou dat ook niet te gemakkelijk willen maken. Wat ik positief vind aan het initiatief Waardig Leven is dat men toch met de samenleving in dialoog probeert te gaan met over een positief beeld ook rond de ouderen. En dat vind ik gewoon positief met de samenleving, met de ouderen. Maar wij moeten er als samenleving wat mee. En de huidige beeldvorming rond de ouderen is in het algemeen gesproken niet zo positief als zou moeten willen of zou moeten mogen. En dat wil dit initiatief bevorderen. Ik heb ook even gekeken naar een actieplan. Nou, dan zie je dat de punten die ik hier naar voren heb gehaald van existentiële eenzaamheid, zingeving en spiritualiteit, dat staat daar niet in. Het is ook heel interessant om te weten dat vroeger, als je vroeg van wat is gezondheid, dan was dat iets van dat je je lichamelijk, geestelijk en sociaal, dat je je nou gewoon gezond voelde. Nou, dat was nog een hoge eis, hè? Psychisch, sociaal en lichamelijk gezond voelen. Nou, ik denk dat als dat de eis is, dat hier niet zoveel gezonde mensen zitten. Nou goed, een aantal jongeren, maar verder dan is het al gauw gestopt. Nou, de nieuwe definitie is heel anders. Er is een nieuwe definitie die zegt, als je zelf nog een stuk regie over je eigen leven kunt voeren, dan ben je gezond. En wat zo interessant is aan die nieuwe definitie, er staan een aantal factoren in, hè, waarbij men dan spreekt over regie over. En een van de factoren is maatschappelijke participatie. En de andere factor is zingeving en spiritualiteit. Nou, dit is de definitie van Machteld Huber. Ik weet niet of ze een christelijke achtergrond heeft, maar het is heel bijzonder dat tegenwoordig weer in definities van gezondheid ook maatschappelijke participatie staat. En ook spiritualiteit en zingeving. Dat maakt, ja, dat gooit de luiken weer open naar het belang van maatschappelijk participeren en ook naar het belang van spiritualiteit en zingeving. Nou, als ik dan weer even kijk naar kerken, de meeste vrijwilligers die er zijn in Nederland procentueel hebben een kerkelijk achtergrond. Waarom? Hier wordt tenminste, ik neem aan dat het ook van deze preekstoel gebeurt, worden nog, ja, de 10 geboden worden gelezen. Er wordt nog verteld van, hey, je leeft niet alleen voor jezelf, maar je leeft ook voor de anderen. Er wordt gepreekt dat we ook een taak in en voor de samenleving hebben. Nou, dat gebeurt nog in kerken. En dat betekent dat juist als het over het maatschappelijk functioneren gaat, daar kan een kerk veel betekenen. En ik zei net ook al, als het gaat over woorden als zingeving en spiritualiteit, denk erom dat in het seculiere debat of in gesprekken met gewoon seculiere mensen, die hebben vaak, ik wil niet zeggen altijd, maar die kennen vaak de woorden geen eens meer. Die weten niet meer wat zingeving is. Die weten niet wat spiritualiteit is. Die weten haast niet meer wat schuld is en wat vergeving zijn is. Nou, dat soort dingen komen allemaal naar voren in het gesprek over dit type onderwerpen. Dus ik denk dat, ja, we zijn een minderheid, maar de leegte af en toe is zo groot dat ik hoop dat er ook weer honger komt naar toch een stukje van die Bijbelse boodschap. En misschien moeten wij als christenen ook vaker seculier optreden, dat we juist in niet-christelijke organisaties actief zijn. Nou, ik zou zeggen, doet u een balans tussen christelijke en niet-christelijke organisaties. Maar er is ook niks mis met christelijke organisaties. Maar ook soms, als je juist in niet-christelijke organisatie werkt als vrijwilliger, kun je soms ook heel veel doen. Omdat je op indirecte wijze toch iets van het perspectief kunt vertellen.
Weten we ook de rationaal van de minister? Waarom besluit zij, heeft ze besloten, waarom wil zij die wetwijziging doen? Ik begrijp namelijk uit de kranten dat de medici zeggen, die spleet in de heg is er al, er zijn genoeg mogelijkheden om euthanasie te plegen, het gat is helemaal niet nodig. Klopt dat? En waarom wil de minister dan toch, je kunt niet in haar hart kijken, maar misschien heeft ze een rationaal gegeven.
Ja, weet u, het is, de vraag is waarom minister Schippers toch doorgaat. Omdat een aantal mensen met voltooid leven euthanasie kunnen krijgen. Ja, dat hebben wij ook als commissie gezien. Als je namelijk veel casussen ziet, dan zijn er mensen die zeggen, nou, mijn leven is voltooid. Maar die hebben ook allerlei, laat ik hem even oneerbiedig zo zeggen, allerlei kwalen. En dat heet in de vaktermen stapeling van ouderdomsklachten. Dat als je meerdere ouderdomsklachten hebt, dan mag je ook formeel, mag er euthanasie uitgevoerd worden. Nou, de commissie heeft geconstateerd, en dit is een constatering. Ja, soms leer je dat soort woorden, hè. Er is een heel verschil tussen de mening en een constatering. Maar de constatering van de commissie is dat mensen met stapeling van ouderdomsklachten euthanasie kunnen krijgen. Nou, een groot gedeelte van mensen die aangeven dat het leven voltooid is, hebben ook een stapeling van ouderdomsklachten. Nou, dat is het eerste. Wij hebben zelf geschat, maar goede schattingen zijn er niet, dat het om enkele honderden mensen gaat. Enkele honderden, dus dat is niet veel. Het aantal euthanasiegevallen is 5000. Het aantal mensen dat zelfmoord pleegt is 1600. Het gaat om enkele honderden. Er zijn geen goede getallen, maar het gaat niet om mensen die mogelijk straks hun eigen leven willen beëindigen, maar die ook een actuele doodswens hebben. Die zeggen, nee, ik wil nu echt dood. Nou, dat zijn er heel weinig. Moet je voor een paar honderd mensen een wet gaan wijzigen? Nou, vraag het maar aan een jurist en die zegt, je bent hartstikke gek. Waarom ben je hartstikke gek? Het is hartstikke moeilijk. En ook wat op dit moment minister Schippers wil, is gewoon hele slechte wet. Want uiteindelijk is het de autonomie van de mens die het bepaalt. En mensen die voor voltooid leven zijn, die zijn boos op de wet, want die zeggen, ja, dan gaat iemand anders mij toch weer beoordelen of ik al of niet voltooid leven mag. Nou, waarom ze het uiteindelijk gedaan heeft, ik weet het niet. Het kan er neoliberale inborst zijn. Wat ze zegt in interviews, mensen moeten geholpen worden, mensen hebben nood. Nou, ja, er is nood, maar even oneerbiedig gezegd, in de medische wereld zeggen we vaak, je hebt een oorzaak, en dan wil je een therapie toepassen die bij de oorzaak past. Nou, inderdaad is het zo dat als je iemand laat sterven, dan is het probleem opgelost. Maar of dat nou evidence-based geneeskunde is, ik geloof dat niet zo. Wat ook wordt gedacht is dat Schippers gewoon D66 te pas wilde afsnijden. En dan is het gewoon een politieke move. Nou, ik ben daar persoonlijk ongelukkig mee als het een politieke move zou zijn. Want ik vind, dit moet niet hard op de politiek gespeeld worden. Hier moet een maatschappelijk debat over zijn. Wat willen wij? En daar gaat het echt ook over veiligheid van ouderen. En daar mogen we niet mee sjoemelen. Mijn mening.
We hebben volgens mij allemaal, of een hoop van ons, Nieuwsuur gekeken met Alexander Pechtold en de meneer die er een leven, het leven wilde laten. Hoe vertel je dit verhaal nou tegen zo'n persoon?
Ja, weet u, dat is een lastige vraag. De vraag is hoe vertel je dit aan een persoon, iemand die tegen jou zegt, nou, mijn leven is voltooid en ik wil hulp hebben. Nou, laat ik als eerste zeggen, ik kan er soms mee invoelen. Ik heb verhalen gelezen dat ik denk, ja, ik begrijp dat iemand sterven wil. Ik kreeg een keer een aangrijpende beschrijving van een verpleeghuis predikant. En die begon te zeggen, ik werk in een verpleeghuis. En als het om die term gaat, dan zijn alle levens hier zijn voltooid. En die gaf een beschrijving van een casus. En ik werd er gewoon verdrietig van. Dus ik begrijp het. En laten we die emotie ook eens eerlijk zeggen. Ja, we begrijpen het. Ook de angst voor afhankelijkheid. Ja, ik moet zeggen, ik ben ook een kind van mijn tijd. En dat bent u trouwens ook, onafhankelijk van uw leeftijd. Maar u heeft dat ook allemaal. En we zien dat de ouderen tegenwoordig zeggen, ja, ik wil regie over mijn eigen leven. Nee, hoe oud ze ook zijn, zeggen dat ze regie willen hebben. Nou, ook echt allemaal kinderen van hun tijd. Dus het eerste antwoord is, ja, ik begrijp het soms. De andere vraag is het wijs als de regering dat gaat regelen door middel van een wet? En dat is een heel andere vraag. Dan ga je niet meer naar een individueel geval kijken. Dan ga je op een ander niveau ga je die vraag stellen. En daar gebeurt het als je op dat andere niveau bezig bent, dat je soms andere antwoorden gaat geven. En dat heeft echt te maken met wat de verantwoordelijkheid, de eigen verantwoordelijkheid van de overheid is. En een van die verantwoordelijkheden is veiligheid. Nou, ik kan u één simpel verhaal vertellen. Is dat veiligheid. Er zijn er mensen die zeggen van nou, laten we toch alsjeblieft de laatste wilpil ter beschikking stellen. En ouderen zeggen ook nou, als ik hem op mijn nachtkastje heb liggen, dat geeft mij rust. Nou, sommigen zeggen nou, ik leg hem niet op het nachtkastje, ik leg hem erin. Een enkeling zegt nog van nou, ik doe hem achter slot de grendel. Maar gaan we even kijken. Als u morfine wilt hebben, omdat u ziek bent, dan zijn het aantal veiligheidsmiddelen dat die morfine bij niemand in verkeerde handen kan komen, die zijn ongelooflijk groot. En alle voorstanders willen dat de veiligheidsmaatregelen voor de laatste wilpil veel en veel lager zijn. Onverantwoordelijk. Onverantwoordelijk. Nou, zo kun je elk voorstel, we hebben ze als commissie allemaal doorgenomen. En of het gaat mis op veiligheid, of het gaat mis op transparantie, of het gaat mis op iets anders. Maar al die andere voorstellen, het gaat mis, het wordt gewoon slechter. Nou, dat is mijn antwoord. Dus je moet de discussie echt op twee niveaus voeren. Het hele lastige is, als je geïnterviewd zou worden door Pauw, dan wordt de emotie, wordt vaak zo opgevoerd, dat het niet lukt om een debat op het andere niveau te krijgen. En dan komt een beetje ook de rol van, nou, wat is de ethiek van zo'n onderzoeks of van zo'n televisieprogramma? Krijg je de gelegenheid om iets over het andere niveau te vertellen, of wordt de emotie opgezweept? En als de emotie wordt opgezweept, dan kun je alleen maar zeggen, ja, ik begrijp het.
Is er nog een allerlaatste vraag? Zo niet. Dan mag ik u namens alle toehoorders bedanken voor uw uitvoerige en duidelijke uiteenzetting. En voor uw groeiende verhaal.
Dank u wel.
En dat willen we onderstrepen met een blijk van waardering.
Nou, geweldig zeg.
In de vorm van een bekende boekenbon.
Ik dank u wel.
Graag gedaan. Ik ben nog niet helemaal klaar. Ik heb ook nog iets tastbaars in de hoek staan. Een mooie bosbloemen voor thuis.
Geweldig.
Die staan nog in de emmer met water. Ja. Die haal ik er nog even niet uit.
Prima.
Vanwege de praktische nadelen.
Dank je wel.
Ik heb nog twee huishoudelijke mededelingen. U kunt nog even napraten in de ruimte hiernaast, in de koffiezaal. Dan kunt u een drankje nemen, zoals u dat wilt. En bij de uitgang, als tweede mededeling, heb ik nog een paar collectanten staan. En ik wil graag uw bijdrage van harte aanbevelen ter bestrijding van de kosten van deze avond. Ik dank u wel.